Manchester City krijgt zonder fenomeen en clubtopscorer Haaland het toch gevaarlijke Liverpool bezoek. Geen probleem, dan zetten ze toch gewoon de spits van de huidige wereldkampioen erin. Arsenal blijft ook maar winnen en Newcastle gaat over Manchester United heen na een onderlinge clash op St. James Park. Hier hoor je alles over de strijd bovenin in de allergrootste competitie ter wereld. Welkom bij Pleinspraat aflevering 25.
Yes, 25 alweer. Ja, welkom Caspar.
Thanks.
Hoe was jouw weekend? Hoe heb jij voetbal beleefd dit weekend?
Ja, wel een lekker weekendje eigenlijk. Ja, bij hier was het volgens mij in tegenstelling tot Nederland was het echt waanzinnig weer. Dus wilden we eigenlijk gaan hiken. Nou, uiteindelijk zijn we redelijk op het terras beland. Dat heb ik op het terras heb ik eigenlijk nog met een vriend van me, een luisteraar ook, Tommy, heb ik nog Arsenal lopen kijken. Nou, dat was in ieder geval wel leuk. En daarnaast heb ik ook nog Engels voetbal in de pub op zondag lopen kijken. Dus het was een lekker contrast. Ik ging van 's middags op het strand voetballend. Ging ik daarna in een Irish pub met een vriend van me. Was ik tussen allemaal dronken Engelsen. Was ik Newcastle Manchester United aan het kijken. Dus ja, wel een lekker enerverend voetbalweekendje gehad. Met vooral gericht op Engels voetbal, wat we vandaag ook zullen bespreken. En jij?
Ja. Wel inderdaad groot contrast met in ieder geval mijn zaterdag, als ik jou hoor over het strand. Nou, hier heeft het inderdaad, zaterdag heeft het nog nooit zo erg geregend voor mijn gevoel. Maar ik zat voordat ik zelf moest voetballen, zat ik ook inderdaad City-Liverpool te kijken. Mm-hmm. Ja, daarna ging ik in de stromende regen naar de voetbal toe en daar natuurlijk vol nat geregend. Echt zo'n wedstrijd waarin iedereen alleen maar slijdings loopt te maken op zo'n nat veld.
Oh, lekker zeg.
Geen kunstgras. Dus was op zich wel, had wel wat inderdaad. En toen 's avonds nog naar NEC geweest, ook weer door de regen. En toen hebben we nog, we hadden wel iets meer van verwacht tegen PSV.
Ja?
Uiteindelijk 4-2 verloren. Ja, ik had wel veel strijdbaarder NEC verwacht. Ja. Als ik de vorige twee topwedstrijden zo zag tegen Ajax en Feyenoord, maakte het echt heel moeilijk. Mm-hmm. En nu ging je er gewoon eigenlijk gewoon meteen vanaf in de eerste helft. Ja. Dus dat was wel heel jammer.
Wel twee waanzinnige goals van die kanalen.
Ja, daarom. Hij kwam toevallig ook nog bij Studio Voetbal terug. Dat Van der Vaart had een rubriekje, de Tita Tanane of zo. En dan ging hij allemaal acties van Tanane laten zien. Echt het ene hakje naar de andere. En dat hij Joey Veerman even helemaal zoek speelde. En natuurlijk nog die goals.
Ja
dat was wel geniaal om te zien.
Wat,
en daarna ook nog een hele leuke sfeer na de wedstrijd. Dat maakt dan ook niet uit dat ze hebben verloren. Dat is ook wel opvallend. Ja. Ja.
Mooi man. Lekker. Hey, en Engels voetbal, waar we het even wat meer over wilden hebben. Vooral de Engelse top. Wat ik eigenlijk in de intro ook al zeg. Nou, je dacht toch van Manchester City, die krijgen Liverpool op bezoek zonder Haaland. Nou ja, dan weet je hoe breed die selectie is. Maar dan valt het, is het toch nog opvallend dat ze dan zo makkelijk uiteindelijk wel winnen van Liverpool. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken?
Ja. Ja, ik vond het ten eerste echt een hele vette wedstrijd. Weer vooral van City heel hoog niveau. Ik denk wel goed om even weer opstelling snel even bij te pakken. Dat Guardiola heeft tegenwoordig een soort weer een nieuwe opstelling bedacht. Mm-hmm. Dus dan speelt hij met drie centrale verdedigers. Dat waren Ake, Akanji en Diaz. Mm-hmm. En dan staat Stones. Staat dus centraal op het middenveld. Ja. Dus 3-2. Twee centrale middenvelders verdedigend. En dan daar heeft hij eigenlijk een kwartet aan creatievelingen en dan nog een spits. Dus hij heeft eigenlijk zijn elftal nu verdeeld in 5 verdedigend denkende spelers en 5 aanvallend denkende spelers.
Ja.
Vond ik wel weer een mooie tactische vondst van hem.
Ja,
heb jij hem dat vaker zien doen?
Hij vindt altijd wel iets nieuws natuurlijk. Nou, hij speelt natuurlijk wel heel vaak met van die backs die naar binnen komen, van die inverted backs. En dat is wel iets dus dat hij wel vaak wel backs omturnt eigenlijk als middenvelder. Wat hij natuurlijk ook met Lame heeft gedaan. Met Kimmich heeft gedaan. En wat hij natuurlijk ook wel met Cancelo deed afgelopen seizoen. Maar dat hij dan nu met Stones doet. Ja, aan de ene kant snap ik wel. Ik vind Stones wel echt een hele goede voetballer aan de bal. Heel slim ook in het eengekaatsen, in het lopen. Dus ik vind hem wel echt een beetje Ja, ik snap wel dat hij best wel op de positie van Rodri kan spelen. Of in ieder geval qua veldbezetting dan een beetje. Maar dit, ja, ik had nog nooit voor de rest Stones echt op die positie zien spelen. Maar het is wel inderdaad mooi. Hij blijft, ja. Die Guardiola blijft zichzelf altijd opnieuw uitvinden. En ja, het is niet, ja, wat ik wel, waar hebben wij het ook wel eens over gehad, weet je wel. De speler van het afgelopen seizoen die misschien wel het allerbeste was, die kan gewoon doorgeselecteerd worden het jaar daarna. Omdat er dan gewoon een bepaalde andere tactiek gehanteerd wordt, weet je wel. Wat bijvoorbeeld ook met een Cancelo nu afgelopen tijd wel eens gedaan. Wat met Ruben Dias ook wel een beetje was. Dat toch constant wil hij weer, verwacht hij net wat andere dingen van zijn spelers. Gaat hij net qua veldbezetting wat anders voetballen. Ja, waardoor je er dan gewoon, waardoor andere spelers dan gewoon spelen. En dat is wel bij hem wel bizar om te zien. En wat viel er nog meer op aan de wedstrijd dan?
Ja, verder vond ik City ja, heel sterk, wat ik net ook al zei. Grealish speelde echt een van de beste wedstrijden in dienst van City, denk ik. Die was heel gevaarlijk, ja, heel doelgericht. Dat is ook bij hem echt een groot verschil ten opzichte van voor het WK. Toen speelde hij echt heel weinig eigenlijk, dit seizoen. Mm. En vorig seizoen ook nog. En na het WK heeft hij wel echt een switch gemaakt. En is hij eigenlijk de vaste linksbuiten.
Ja, nu ook omdat Foden
zit daardoor meer op de bank.
Ja, ja, Foden was nu dan geblesseerd, was hij.
Ja.
Maar dat klopt inderdaad. Ja, je ziet daarin toch wel weer wat verschillen. En je ziet toch, ja, Mare speelt eigenlijk zo goed als altijd wel. Dat is een redelijk vaste kracht daarin. En nu speelde dan die Alvarez. Ja, die speelde wel echt als, ja, hoe hij soms dan uitzakte en die combinatie aanging, is wel echt een fijne spits, vind ik dat. Ja. Ja, en als je ook ziet hoe die goals tot stand komen bij hun. Kijk, op het begin komen ze natuurlijk op achterstand omdat Salah die goal binnenschiet, die echt ook weer lekker binnenschiet. Hij heeft echt altijd zo'n schot, een beetje zo'n FIFA R1 schotje, weet je wel, dat je hem precies zo plaatst. Ja. Nou, die kwam natuurlijk op 1-0. Maar als je die andere goals ziet, zijn het allemaal zo uitgespeelde, bijna trainingsgoals zijn het. Hè? Hoe die combinatie aangedaan wordt, hoe breed en diepte, hoe één speler meeloopt en hoe die dan voorgegeven wordt. En dat zijn dan toch telkens andere spelers die dan in de spits duiken. Hè? De ene keer is het dan in de spits Kevin De Bruyne die afmaakt, de andere keer is het in de spits Grealish die het dan afmaakt. En dan zie je gewoon dat die beweging voorin, hè, hetgene waar natuurlijk Liverpool altijd heel goed in was met Firmino, Salah en Mané. Hè, die constante bewegelijkheid, dat je eigenlijk bijna denkt van oké, wie staat er nou in de spits en wie staat er nou linksbuiten? Ja, dat zag je wel dat bij die goals heel erg naar voren kwam bij City wel, ja.
Ja, klopt. Ja, heel veel van die goals, die paasjes en zo, die waren ook allemaal precies op maat. Heel goed uitgespeeld. Ja, dat was wel genieten. En ook als je ziet, alle 15 aanvallend denkende spelers hebben dus een goal of een assist gehad in deze wedstrijd.
Ja, die kon ook weer. Ja.
Zowel een goal als... Ja,
ja, wat vond je van Liverpool dan?
Ja, die komt er ook al vaak. Ja, Liverpool viel wel tegen. Ja, ik vond het wel leuk dat Gakpo dan ook gewoon weer speelt. Gewoon, die heeft echt zijn plek veroverd in de spits dan bij Liverpool. Dat vond ik wel leuk om te volgen, maar ja, speelden we niet heel, kwam niet heel goed uit de verf. Ake zat bijvoorbeeld vaak goed op hem.
Ja.
En aan de andere kant zag je Van Dijk wat meer struggelen, vond ik. Vanuit Nederlands perspectief dan gezien. Mm-hmm. Ja, die kreeg ook later wel wat kritiek hoor, zag ik van de Engelse pundits.
Ja, en dat krijgt hij natuurlijk sowieso wel afgelopen, of in ieder geval dit jaar wel.
Ja, klopt. Ja, Núñez speelde dan niet.
Mm-hmm.
Ja, ze hebben natuurlijk veel keuze, maar het is gewoon niet echt... Er zijn niet veel onbetwiste basisspelers in de aanval.
Mm-hmm.
En qua middenveld valt het natuurlijk ook een beetje tegen dit seizoen bij Liverpool. Zonder zo'n Thiago.
Ja, dat is wel. Dan komt er toch wel minder voetballen in dat team hoor. Ja, oké, nou in ieder geval wel. Uiteindelijk is het toch dan Manchester City die dan de punten pakt en weer gewoon op 5 punten volgens mij van Arsenal weer komt. Arsenal moest toen wel eerst even winnen van Leeds thuis. Nou, dat was een wedstrijd die vanuit Arsenal zijnde eigenlijk heel lekker verliep. Stonden 3-0 voor, kwamen toen. Toen scoorde Christensen nog eventjes. Good old Christensen van Ajax. Maar bij die wedstrijd, wat viel je vooral op? Want volgens mij, om even twee spelers uit te lichten, denk ik Gabriel Jesus en Ben White stonden allebei ook op het scorebord, maar speelden ook allebei echt heel erg goed. Wat vond je van hoe Arsenal speelde?
Ja, ik appte jou volgens mij ook tijdens die wedstrijd van die Jesus, die speelt wel echt heel goed. Ja, die, sinds die, nu die weer terug is.
Ja, eerste wedstrijd dat hij weer basis had. Ja.
Ja, nee, ik vond hem heel goed spelen, heel gevaarlijk. Ja, dus creëerde heel veel kansen. En ja, ik had gewoon echt leuke acties ook. En hij versierde dan die penalty. Nou, dat kapte die verdediger van Leeds wel 3 keer uit, volgens mij. Ja. En die deed. En, ja, dat was echt. Ja, die was heel lekker. En dat vind ik altijd wel mooi. Want dan zie je dat ze weer vertrouwen hebben. Dat je zulke acties maakt in de 16. Dat vond ik wel heel mooi om te zien.
Ja, wat bij hem wel opvalt is dat hij zo compleet is eigenlijk. Want hij kan en dus die actie maken en hij kan diep gaan. En hij is gewoon best wel cool voor de goal. En hij is best wel sterk in gewoon echt een bal bij zich houden, weet je wel. Dus ja, het is daarin wel een heel complete spits is het wel.
Ja, en in de combinatie natuurlijk ook. Omdat hij komt van City. Ja, daar heeft hij dat jarenlang wel moeten doen.
Ja.
Dus hij heeft inderdaad, ik denk dat hij daar wel profijt van heeft. En ook in die periode dat hij bij City een beetje aan de zijkant moest spelen.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft hem denk ik alleen maar een betere voetballer gemaakt.
Ja, hij is nog bewegelijker, nog minder echt gewoon puur op die spits gericht. Ja, en ook als je dan bij die goal ziet, die tweede goal van hem, waar hij Mike zelf opzet. Waar hij eigenlijk dan die combinatie aangaat met Trossard. Die Trossard die ook echt op elke positie voor hem kan spelen. En die hem dan dus perfect teruggeeft eigenlijk in de loop. En dat Jesus hem binnen loopt. Ja, daarin zie je ook dat die combinaties. Die Trossard is natuurlijk in de winter gehaald. Die hebben ze van Brighton gehaald. Daar had hij al best wel wat assists op zijn naam staan. En die is gewoon doorgegaan met assists geven en goed spelen. En die past eigenlijk gewoon perfect eigenlijk bij die andere drie. Hè? Want je hebt natuurlijk de Gabriel Jesus, Saka, Martinelli. Eigenlijk een beetje de basisspelers. En hij past daar perfect bij, waardoor je de 4 hebt op 3 positie. En daardoor heb je toch in één keer breedte. En die breedte is toch wel hetgene wat je in deze fase van de competitie, hè, vooral in de afgelopen weken zonder Jesus, wat dat gewoon van heel veel waarde is. En als je die vergelijking maakt met City, ja, City heeft 12 aanvallers die ze op kunnen stellen. En met Arsenal heeft toch met zo'n Trossard toch breedte gekocht, wat ze wel echt het verschil kan gaan maken in de kampioenstrijd in mijn ogen.
Ja, klopt. Volgens mij heeft hij, als ik het goed zeg, heeft hij al 7 assists sinds hij bij Arsenal zit.
Ja, moet je kijken. Joh.
Echt heel veel. En inderdaad, wat je ook zegt, van Arsenal mist dan nu een aantal spelers. Ja, voor de winterstop, als wij Saliba en Saka hadden gemist, dan was je wel echt, dan had je natuurlijk wel gedacht van, oei, dit wordt wel heel lastig.
Ja.
Alleen nu, Field Holding voelt het gewoon goed in.
Ja, hij is ook wat mis tegen een tegenstander speelt met een elftal wat goed draait. Rob Holding is nog steeds wel hele dunne spoeling achterin. Maar je zou het eventueel ook nog met een Tommy Jasper op kunnen lossen rechts achter en dan Ben White in de verdediging. Nee, dus dat was uiteindelijk toch een goede overwinning van Arsenal wel,
Ja, klopt. En die Trossard, ik zat toevallig ook nog, heb ook nog een stukje van Chelsea gezien bij Match of the Day. Mm. En dan zag je nu, die Mudryk stond daar soort van half in de spits.
Ja.
Niet echt aan de zijkant, maar in de spits. Ja, je ziet elke week hoe die loopt te ploeteren daarvoor in. In een niet draaiend elftal en die zoveel gekost heeft. Ja, ergens ben ik ook wel weer benieuwd hoe het dan was geweest als hij linksbuiten had kunnen spelen bij Arsenal. Mm. Maar ik heb ook wel zo'n gevoel nu ik hem zie spelen van, oh, misschien toch wel goed dat we gewoon voor een Premier League speler zijn gegaan die er meteen staat in dit seizoen. Heel belangrijk natuurlijk.
Ja, het zijn wel echt hele andere type voetballers wel. Ik bedoel, die Mudryk is 22 en Trossard is 28. Die Mudryk heeft natuurlijk nog geen Premier League ervaring, die Trossard wel. Dus het is eigenlijk een beetje potentie tegenover eigenlijk gewoon de gelijk staan. Dat is het denk ik meer. Een beetje potentie tegenover zekerheid. Dus misschien is het uiteindelijk het plafond wel hoger van die Mudryk. Alleen het is een gokje. En bij die Trossard zal het plafond wat lager zijn. Maar heb je gewoon de zekerheid dat je weet, hij kan in de Premier League mee. Hij speelt gewoon nu al een tijdje Premier League. En is telkens aanvallend de belangrijkste bij Brighton geweest. Dus ja, dat hebben ze gewoon wel echt goed ingekocht. En vooral als je hem een beetje koopt voor net basis, net niet, weet je wel. Dus nee, dat is echt wel een uitstekende aankoop geweest van Arsenal. En in dat mooie vergelijking met die Mudryk. Ik bedoel, Mudryk heeft volgens mij 100 miljoen gekost of meer. En Trossard volgens mij maar 25. Dus ook dat is een heel groot verschil.
Ja.
En eigenlijk als je Chelsea nu ziet, hè, om even een klein bruggetje te maken. Ze zouden wel iets meer voor de zekerheid kunnen gaan soms op bepaalde aankopen. Chelsea speelde nu een wedstrijd tegen een directe concurrent. Volgens mij was het de nummer 10 tegen de nummer 9, Aston Villa. En die gewoon thuis 2-0 verloren. En dat maakte ook dat ze Graham Potter, de coach, hebben ontslagen. 7 maanden nadat ze Thomas Tuchel hebben ontslagen. Blijkt niet echt van iemand heel lang een kans geven. Wat vind jij daarvan?
Ja, het is eigenlijk gewoon een totale mismatch geweest aan de kant van Chelsea. Toen werd al wel een beetje gezegd van oké, het is wel een heel ander type trainer dan Thomas Tuchel, die natuurlijk ontslagen werd. Tuchel is zelf wel iemand die, denk ik, vaak voor de korte termijn werkt. Hij zit nooit ergens heel lang in de laatste paar jaar. Toen hebben ze voor Potter gekozen, maar die kwam wel van zo'n kleine club en die had zo weinig ervaring in de top, zeg maar, dat ik dat ook al wel riskant vond.
Ja.
En als er dan een nieuwe eigenaar komt en die gaat er even wat geld in pompen, maar gaat er waarschijnlijk ook gewoon spelers halen die Potter helemaal niet wil.
Ja.
Ja, dan krijg je gewoon een ongezonde situatie natuurlijk.
Ja.
En daar las ik vandaag ook al wat over dat is natuurlijk bekend. Ze hadden zo'n mega selectie. Er zaten wel meer dan 30 spelers in die selectie.
Hoe is dat
te managen? Die wij toen ook een keer zijn doorgelopen tijdens een aflevering. Maar ja, ze konden dus 11 tegen 11 spelen. Maar er moest ook nog een hele groep. Daarnaast moest nog 9 tegen 9 spelen, bijvoorbeeld, op de training. En ze konden niet met z'n allen in de kleedkamer en zo. Dat soort verhalen hoor je nu allemaal. En dat die Mudryk en Madueke moesten volgens mij in een andere kleedkamer omkleden. Bij de teambespreking konden ze niet met z'n allen goed bijzitten. Dan moest je op de grond zitten en zo, ja.
Maar uiteindelijk,
dan zie je aan alles dat dat niet goed gemanaged is.
Nee, maar uiteindelijk, Mark, is het ook wel zo dat uiteindelijk een trainer is redelijk een passant in een voetbalclub. En dan moet je toch wel een bepaald profiel hebben waarvan je denkt, oké, ik ben een Chelsea, ik wil een bepaald voetbal spelen. Dus ik hou een beetje vast aan een bepaalde filosofie. En in die filosofie ga ik een trainersprofiel samenstellen en daarvan ga ik de beste beschikbare trainer nemen. Maar als je dan een beetje kijkt, de afgelopen jaren, de afgelopen 8 jaar of zo, zijn ze gewoon van Mourinho, Conte, zijn ze naar Sarri gegaan, naar Lampard, naar Tuchel, naar zo'n Potter. En dat zijn zo uiteenlopende coaches allemaal. Ik bedoel, Sarri en Conte. Nou, dat staat gewoon haaks tegenover elkaar qua voetbal, qua pressing en qua opstelling zelf. Hè. Ik bedoel, Conte speelt natuurlijk altijd met die typische 5 achterin. Dus ga je ook spelers kopen die daarbij passen. Daarna kom je met een Tuchel die weer op een andere manier speelt. Weer ook veel meer inderdaad met dat pressie. Ja, dat zijn zo'n andere type voetbal.
Ja, en hybride ook wel veel, hè?
Ja, een hybride. En Frank Lampard speelt natuurlijk weer heel veel met een beetje die vaste, die soort 4-3-3 weer. Dus dan kom je ook zo dat je dan heel veel spelers gaat kopen die dan daarna niet meer in het profiel past. Ja, ga je rechtsbuitens kopen terwijl je daarna met 2 aanvallers speelt? Of ga je wingback kopen terwijl je daarna met 4 verdedigers speelt? En als je dat zo constant doet, dan is het een complete mismatch met je technische beleid, je aankoopbeleid en de trainer die je hebt en het voetbal die je wil spelen natuurlijk.
Ja, klopt. Nee, helemaal eens dat lijstje wat je opnoemt. Ja, dat zijn gewoon allemaal verschillende trainers inderdaad. Ja, en daar zal nu weer een nieuwe voor komen.
Ja.
Er worden nu alweer wat namen genoemd. Zo'n Nagelsmann die net weg is. Ja, ik geloof niet dat hij daar nu meteen gaat instappen.
Ja, ik denk het wel.
En als ik hem al zou dat ook niet doen, maar Luis Enrique wordt genoemd.
Ja.
Ja, het is gewoon best wel lastig om daar nu in te stappen, denk ik. Want ik zie Chelsea dit jaar niet meer Europees voetbal halen. Dus dan speel je volgend jaar alleen maar competitie en beker. Dan kan je natuurlijk wel weer iets gaan bouwen.
Ja,
maar
zeggen,
je hebt wel een achterstand op teams als Arsenal, United met Ten Hag en City natuurlijk. Die blijven gewoon
Die ga je sowieso hebben. Je moet alleen zorgen dat je... Kijk, zo'n Graham Potter heeft misschien ook wel gezegd van ik wil hier trainer worden. Maar dan wil ik wel bijvoorbeeld vastzitten aan bijvoorbeeld... dat wil ik wel zeker 2-3 jaar de kans krijgen. Iets wat Ten Hag ook besproken heeft in onderhandelingen. Maar ja, als de vorige trainer er na 7 maanden uitging en de trainer daarvoor ook na een minimaal tijd... Ja, dan zou ik daar niet echt heel veel vertrouwen in hebben. En dan zou ik wel heel erg als de coach die druk voelen van oké, ik moet meteen presteren. En als dat niet is, dan up, de volgende weer. Dus ja, dat is, het is een beetje hetzelfde als wat het de afgelopen jaren bij United is geweest. Hè? United ging ook van Mourinho en van Gaal naar Ragnik. Daar zat ook nul lijn in. En daar werden ook trainers heel snel eruit gegooid. Dus ik denk dat ze gewoon voor de lange termijn weer moeten gaan bouwen. Gewoon een trainer gewoon de kans geven en verwachten dat het de komende jaren nog geen prijs op gaat leveren, maar dan meer gokken op het seizoen daarna dat je weer aanhaakt bij de top 4. Want ja, ze hebben natuurlijk bij die 30 spelers die ze hebben zitten natuurlijk gewoon een paar hele goede spelers. Maar er zal ook wel wat doorgeselecteerd moeten worden, denk ik.
Ja, 100%. Je gaat daar sowieso, ze hebben ook nogal wat spelers verhuurd, zoals een Lukaku. Ja, die komen daar ook nog in de zomer weer terug.
Zo, die mist een kans, ja, hè, dit weekend. Moet...
Ja, inderdaad, ja. Ja, die zit er ook nog niet heel lekker in bij Inter dit jaar, maar nou ja. Nee, dat klopt. Dus daar zullen inderdaad wel flink doorgeselecteerd worden. En misschien gaat die eigenaar wel weer flink geld in pompen aankomende zomer. Maar ik vind het nu lijkt het wel echt een verloren seizoen te zijn. Terwijl ze nog wel in de Champions League zitten natuurlijk.
Ja, en als je ook kijkt naar Financial Fair Play, ik bedoel, je moet eigenlijk wel volgend jaar Champions League halen als Chelsea zijn om weer inkomsten te krijgen, om ook weer uitgaven te doen. Kijk, je kan er niet, als er weinig binnenkomt, kan je ook niet heel veel uitgaven doen, anders kom je in de knoei met Financial Fair Play. Dus dat zal voor hun ook wel echt wel een bottleneck worden. Maar ja, nu eventjes naar de teams die wel renderen. Ten Hag, die was natuurlijk de nieuwe Messias bij United. Ja, en die speelt nu eigenlijk zonder Casemiro, speelt hij nu zijn wedstrijden. En moest hij op St. James Park tegen het Newcastle, die eigenlijk amper tegendoelpunten krijgt. En die eigenlijk in de nek aan het hijgen was van United. En bij winst er overheen ging. En de wedstrijd, ik heb hem zelf dus gezien vanuit de Irish pub met vooral wel Manchester United supporters. Maar een paar Newcastle supporters, waaronder eentje naast me. Dus dat was voor die iets beter. En ik vond Newcastle eigenlijk echt mega goed spelen. Ze zijn natuurlijk sowieso, staan ze verdedigend heel goed. Niet voor niets dat ze zo weinig tegendoelpunten krijgt. En dat heeft die jonge coach heeft dat wel echt goed neergezet daar. En nu hebben ze wat andere spelers dan begin van het seizoen. Want een Isaac is weer terug. Isaac die we nog vanuit zijn tijd in Willem II kennen. En die vooral heel goed deed bij Real Sociedad. In een aanvalstandem samen met Martin Ødegaard, die nu bij Arsenal speelt. Maar die stond in de spits en die Saint-Maximin die stond linksbuiten. En die Saint-Maximin is natuurlijk de ultieme FIFA-speler. Maar het is wel een speler die wel veel dreiging heeft en wel graag een man opzoekt. Dus dat vond ik wel mooi. En ik vind die Isaac vind ik gewoon een geweldige spits. Natuurlijk een Zweedse jongen. Hele lange, toch wel elegante speler. Die veel kracht heeft, veel duels wel wint. Maar daarnaast ook gewoon best wel sierlijk technisch is. En dat vind ik wel heel mooi bij hem om te zien.
Klopt.
En uiteindelijk Newcastle gewoon echt goed gewonnen. En kon United echt geen vuist maken. En dan zie je toch wel een heel groot verschil zonder Casemiro of met. Ja, en wat ik zeg over die verdediging. Nou ja, het ging daarna natuurlijk al redelijk snel weer natuurlijk over Sven Botman. Die weer echt een foutloze wedstrijd speelde. Die er heel vaak ook tussen zat. De bal blokte. En ik zag al dat hij ergens in een krant een 9 kreeg ergens. Ja, maar naast hem ook die andere spelers. Je hebt daar natuurlijk op de linksback staat een speler die heet Burn. En die speelde nu tegen Anthony. Ja, dat zijn wel mooie duels waren dat. Want die Burn is volgens mij 2 meter plus. En die ziet er totaal niet uit alsof hij een linksback is. En die moet dan tegen de kleine bewegelijke... hij is 1,98 is hij. De kleine bewegelijke Anthony moet hij daar. En kijk, je kan zeggen van Anthony wat je wil, maar het rendement wat hij miste bij Ajax zie je ook nog steeds wel een beetje bij United. Je ziet veel dreiging, dan geeft hij van die halve voorzetten slash schoten die dan eigenlijk nergens naartoe gaan. En met hem onder andere en met Rashford en uiteindelijk ook echt met Martial en Sancho konden ze gewoon echt geen vuist maken en amper kansen creëren tegen dit Newcastle. En staat Newcastle nu gewoon derde. En dat is gewoon heel knap.
Ja, en ook zeker. En zelfs volgens mij staan ze 2 wedstrijden minder dan nummer 4.
Zo.
Dus die kunnen echt flink uit gaan lopen, ja.
Ja, dat is echt knap.
Ja, dat is, het lijkt wel of United en Tottenham die 4e plaats en die 3e plaats niet willen hebben. Hè? Want sinds op een gegeven moment stonden zij er best wel goed voor. Mm-hmm. En daarna zijn ze gewoon allemaal gaan gelijk gaan spelen. Punten verspelen. Ja, United heeft al een tijd niet meer gewonnen. Dus ja, die staan nu allebei al wel, qua, in ieder geval Tottenham heeft gisteren gespeeld tegen Everton. Mm-hmm. Die kwamen ook niet verder dan een gelijkspel. Nee. Dus het blijft wel heel spannend, maar ik denk dat inmiddels heeft Newcastle de beste papieren om Champions League te halen van die drie clubs.
Zeker, ja, absoluut. Nee, wat jij zegt, ze staan inderdaad gelijk nu met Tottenham en twee wedstrijden minder gespeeld. Eén wedstrijd minder gespeeld dan City, dus ze kunnen op 53 komen. Nou, dat is 11 punten onder City, dus ik denk niet meer dat ze daar overheen gaan. Maar ze staan, als ze die twee na wedstrijden winnen, staan ze gewoon 6 punten los wel van de nummer 4. Ja, dat is gewoon heel knap. En het is natuurlijk een club die is opgekocht door de allerrijkste eigenaren die er zijn. Nog een stuk rijker dan Chelsea en City en weet ik veel wat. Maar ze hebben weinig echt grote investeringen gedaan. Maar ze hebben wel gewoon een aantal hele goede spelers. Je hebt die Bruno, die Braziliaan op middenveld, die echt waanzinnig goed is. Wat ik zeg, zo'n Isaac ook. Ja. En natuurlijk zo'n Botman die voor 40 miljoen over is gekomen van Lille. En ik had het toevallig even met die vriend van me over die voor Newcastle is. Een beetje zo van, oké, wat heeft dit team nog nodig en zo. En hij zei zelf, en dat zijn ook een beetje de geruchten die je hoort, is dat ze zoeken wel een linksback. En dat ze ook wel bezig zijn, of in ieder geval die geruchten zijn er met Tierney, de tweede linksback van Arsenal. Oh, ja. Wat best wel echt wel een speler voor Newcastle, denk ik, is. Zo echt een speler die er graag overheen gaat. Een echt zo'n typische, het is zelf een schot is het. Maar het is wel een hele gedreven Engelse voetballer. En daarnaast dat ze bezig zijn met die Madison. Die Madison, die nummer 10 van Leicester. En dat is denk ik ook wel een hele goede op die plek. Nou, Joe Willock scoorde natuurlijk. Joe Willock ex-Arsenal. Maar dat kan echt nog wel beter daar op die positie. En als je dus op die manier eigenlijk even dat team blijft met gerichte aankopen blijft sterken, dan krijg je daar wel een heel goed team met een coach die er echt wel verstand van heeft en die iets neer kan zetten. Dus dan ben ik wel heel benieuwd wat ze dus deze zomer gaan doen en hoe ze daaruit komen uit die transferzomer. En vooral dus ook hoe ze het dan volgend jaar voor het eerst in Champions League gaan doen. En weer in de Premier League. Dus dat is wel echt wel leuk om te volgen.
Nee, klopt. Ja, dat is precies wat je zegt. Dat ontwikkelen van dat team is wel heel mooi om te zien. En ook dat ik mooi vind dat ze gewoon inderdaad niet zo'n hele grote naam als trainer hebben gekozen. Maar juist voor eentje die zo'n team kan verbeteren. En inderdaad met een heel duidelijke visie. Ja, en dat werkt gewoon goed op dit moment. En er geen hele gekke aankopen gedaan. Dat past gewoon heel goed bij. En inderdaad, zo'n linksback kan nog wel beter. Die rechtsbuiten ben ik ook niet zo heel erg van onder de indruk. Kijk, de tweede spits bijvoorbeeld wel. Ik vind Isaac een hele goede eerste spits. Ja. En dan die Callum Wilson. Als je die achter de hand hebt, ja, dat goeie is gewoon
spelen.
Prima
goeie
voor
Premier
League.
Spelen, ja, ze moeten op rechtsbuiten, moeten ze zie ik maar halen.
Ja. Nee, ja, zeker. En ik zat nog te denken, op dit moment staat Southampton staat helemaal onderaan. Ze staan 20e. Ja, daar speelt natuurlijk op het middenveld ook een hele goede speler die met een hele goede trap, die James Ward-Prowse.
Ja, zo.
Als je die ook voor op het middenveld er nog bij kan halen, ja, dan heb je wel... Dat zijn wel van die buitenkantjes die je nu kan gaan halen, samen met die Madison.
Ja, en ik had het ook al over... je hebt Zaha natuurlijk van Crystal Palace en die is komend seizoen transfervrij. En dat zou ook nog wel een goede zijn die je ook op links buiten kan zetten en soms in de spits. Vind ik ook een hele goede voetballer. Vind ik ook eigenlijk te goed voor Crystal Palace. Zou voor hem denk ik echt wel een mooie stap zijn. Voor Newcastle ook wel een goede voetballer. Dus wel mooi. Hey, we gaan het allemaal volgen. We gaan even afronden deze aflevering. We hebben natuurlijk lekker veel over Premier League gehad. En komende week zijn er weer een hoop andere wedstrijden. Waaronder morgen El Clasico en De Klassieker. De Klassieker voor de beker halve finale. En El Clasico ook halve finale van de beker. Maar dan wel de... Een tweeluik. Nou, de eerste werd in Santiago met de BO werd het 0-1. Dus Barcelona heeft nu een 1-0 voorsprong thuis te verdedigen. Dus ik ben heel benieuwd. En die gaan we zeker weer bespreken komende wedstrijd. Of niet komende wedstrijd, komende podcast. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes vanuit Real zijnde en vanuit Ajax zijnde. Heb je er bij de wedstrijd een beetje vertrouwen in of...
Nee, niet zo heel veel, nee. Nee, ja, het is wel lekker tegelijk. Tenminste, de ene begint om 8 uur, de andere om 9 uur. Ja, voor jou is het al helemaal. Barça speelt altijd tegelijk met Ajax, heb ik het idee. Ja, nee, dus het wordt weer een beetje naar beide schermen kijken morgen. Maar Ja, het is heel erg cliché. Het zijn bekerwedstrijden en het zijn natuurlijk wel echt potjes op zich. En ook niet, Ajax moet natuurlijk Champions League halen. Dus die gaan natuurlijk misschien wel meer daarvoor. Maar ja, ze willen ook een revanche nemen tegen Feyenoord. Dus het wordt, wordt denk ik wel een mooie wedstrijd. En Real, die zitten denk ik iets meer op die Champions League dan op de Copa del Rey.
Ja.
Maar ja, ook dat blijft een Clasico.
Ja.
Dus ja.
Ja, Frenkie speelt niet mee. Dus ook daar zal wel wat gewijzigd worden. Dus dat is wel een positief nieuws.
Ja, Real had wel
voor,
een goed weekend.
Ja.
Ja, Real had wel 6-0 winst. Dus
zo.
Dat zat er wel goed uit. Hazard viel zelfs weer in. En Benzema had echt 3 zieke goals.
Je 6 minuten dus, net, toch?
Ja, en ook 1 omhaal en 1 mooi schot en zo. Dat was echt een hele goede hat-trick. Dus ja, dat gaf me wel weer wat hoop inderdaad.
Ja, mooi. Ik heb er zin in. We gaan het bij de volgende aflevering bespreken. En ik wens je veel succes morgen.
Ja, jij ook. Hoi. Dus tot de volgende. Hoi.